Dat is al jaren mijn lievelingslied. Ik vind het heel bijzonder dat je mag zeggen dat je door genade behouden bent. En ik weet ook niet waarom Gods genade aan mij is betoond. Dat is zo'n gunst, zo'n genade dat God ook voor mij die genade liet zien. En dat is door het geloof in de Heer Jezus ook waar geworden. Vanavond. Op alle lege stoelen zitten engelen op dit moment, zei een prediker vroeger. Dus het is een volle zaal. We hebben het de afgelopen 3 keer gehad over de naam de spruit, die priester is. Dat was Zacharia 6. De spruit die knecht is. Dat was Zacharia 3. De spruit die koning is. Dat was Jeremia 23. En nu vanavond is het de spruit die Yahweh zelf is. En dat komt uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 4. Maar ik begin te lezen bij 3, aan het eind van hoofdstuk 3. Die 4 duidingen van de spruit hebben te maken met de 4 evangeliën. Dat is ook, denk ik, elke avond gezegd. De spruit die priester is, dat is het Lucas-evangelie. De spruit die knecht is, dat is het Marcus-evangelie. De spruit die koning is, dat is het Matthäus-evangelie. En de spruit die Yahweh zelf is, dat is het Johannes-evangelie. Dus je had op grond van die 4 keer vermelding van 4 keer spruit kunnen concluderen, er moeten 4 portretten, er moeten 4 schilderijen komen van de Heer Jezus. En die hebben we in het Nieuwe Testament. Dat zijn de 4 evangeliën. Dat zijn die bijzondere schilderijen. Nu, vandaag is het kijken naar schilderijen weer een beetje in. In mijn jeugd was dat totaal niet aan de orde. We kenden maar 1 schilderij en dat was de Toren van Schildwolde. En daar moet je naar kijken. En voor de rest wist ik het niet. En ik weet ook dat ik voor de nachtwacht stond in een suppoos die daar rondliep, vroeg waar de nachtwacht nu eigenlijk hing. Nou, die vent die denkt ook een boer van Buten, dat is ook weer niks. Dat heeft hij waarschijnlijk gedacht. Want totaal onkundig als het om schilderkunst ging. En toch, ik ben er nu zo dankbaar voor dat de schilderijen van de Heer Jezus te zien zijn in de Bijbel. En die zijn buitengewoon kleurrijk. En die zijn enorm kostbaar. Ik weet wel dat ze bij Christie's of bij Sotheby waarschijnlijk geen lor opleveren. Want ze kennen wel betere spullen. Maar bijzonder. Bijzonder zijn ze. Dat zal ik vanavond proberen te schetsen. En ik wilde dat ook zo graag. Want de volgende keer gaan we verder met de bruidegom. Dat is ook de Heer Jezus. Maar in diepe slaap, dat is dan Adam. Die in een diepe slaap komt. Waaruit God een bruid tot leven brengt. De bruidegom op het altaar, dat is Isaac. Abraham die Isaac offert, de bruidegom. De bruidegom op de uitkijk, dat is Isaac zelf. En dat is ook in het boek Hooglied terug te vinden. Maar zeker Isaac zelf, die uitkijkt naar Rebecca. En de bruidegom op de troon, dat is Psalm 45. En waarschijnlijk ziet u dat in het boek Openbaring ten volle terug. Nu, dat zijn de lijnen die we hier hebben. En vanavond gaat het weer over een spruit. Dat is de 4e keer dat het woord spruit voorkomt. En dat lees ik met u uit Jesaja, hoofdstuk 3 aan het eind. En dan hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3, vers 18. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen, de enkelringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, de oorhangers, de armbanden, de sluiers, de hoofddoeken, de enkelkettingjes, de gordels, de reukflesjes, de amuletten, de ringen, de neusringen, ja, mocht toen, kennelijk. De feestkleren, de mantels, de omslagdoeken, de tasjes, de handspiegels, de onderkleding, de mutsen, de sluiers. Ze hadden een hele serie van versieringen toen. U denkt dat dat van deze tijden, maar dat is dus helemaal niet zo. Dat was toen nog veel uitbundiger dan nu. Dan zal er in plaats van balsamgeur, zegt vers 24, stank zijn. En er zal een touw zijn in plaats van een gordel. En een touw duidt dan meestal op slaven weggevoerd worden, als slaven weggevoerd worden. Kaalheid in plaats van haarvlechten. Het aandoen van een rouwgewaad in plaats van een pronkgewaad. Een brandmerk. De Tweede Wereldoorlog was dat ook zo. In plaats van schoonheid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen. En uw helden in de strijd. Haar poorten zullen treuren en rouwen. En alles, als alles haar ontnomen is, zal zij neerzitten op de aarde. En op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen. En zeggen, ons eigen brood zullen we eten. En met onze eigen kleren zullen we ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg. Het was een smaad voor een vrouw als er geen kinderen kwamen. Als er geen follow-up was. Als er geen nazaat was. En dan weer op die dag. Dus ik heb al twee keer het woordje op die dag gelezen. 3 vers 18. 4 vers 1. En nu 4 vers 2. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. Dus niet de enkelkettingjes, de armbanden, de amuletten, de ringen, de neusringen. Nee, die mooiste sieraden van mensen die zijn daar weggenomen. Hè. Daarom is het contrast. Maar dan zal die spruit tot een heerlijk sieraad zijn. Dus dat contrast moet u echt even zien. Daarom ook dat stukje uit Jesaja 3 erbij, zodat u ziet van, dat komt dus niet zomaar, plotseling. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. Dat is de herziene Statenvertaling. In uw vertaling staat het misschien anders. Soms is het helemaal wegvertaald. Soms komt het heel slecht over. Maar het is echt in de grondtekst, nog een keer nagekeken, de spruit van de Heere. Dus de spruit is hier in deze vertaling met alle hoofdletters geschreven. En het woord Heere ook met hoofdletters. Dus dat is de spruit van de Heere of de spruit die Yahweh zelf is. Die spruit die de Heere is. En dat is zelfs in een voetnootje ook nog aangeduid. De spruit en de vrucht daarvan van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, in die hele moeilijke tijd als alles kapot is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben, en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding, dan zal de Heere, dan zal Yahweh over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Tot zover. Het is heel erg boeiend, als je dat zou willen, om voor jezelf misschien eens een lijstje te maken van waar kom je nu deze spruit tegen in het Nieuwe Testament. Het gaat erom dat wat God zou laten uitspruiten, dat is niet alleen maar een knecht, of dat is niet alleen maar een priester, of een koning, want dat is al wat hoger. Maar het is Yahweh zelf. Dat is hier echt de toon van Jesaja 4. Als God hem laat zien, als hij uitspruit, als hij zichtbaar wordt, dan wordt Yahweh zichtbaar. We hadden dat wel eens, toen we over de Hebreeënbrief hebben gesproken, hebben we met Hebreeën 1 in onze hand gezegd dat overal waar de Heer Jezus zijn voetstap zet, dat het een afdruk is van het wezen van Jahwe. De afdruk van zijn wezen. De uitstraling van zijn heerlijkheid. Dus overal waar de Heer Jezus iets liet zien, iets liet horen, daar stond de stempel van Jahwe in het zand. Dat is bijna hetzelfde, maar nog verder gaat, denk ik. Nou, wat we vroeger wel eens zongen, daar is een lied van, ooit een lied van gemaakt. Op elk bloemblaadje zou je dan het woord made by God, gemaakt door God, terug kunnen vinden. Alles in de schepping heeft een stempel meegekregen, een soort afkomstafdruk meegekregen. Van, daar komt het vandaan. Deze week heb je misschien, of vorige week, gevolgd dat er een hoogleraar uit Groningen de Nobelprijs voor de scheikunde heeft gekregen ergens. En het zal wel in Stockholm zijn geweest, ik weet niet precies waar, maar daar ergens. En dat vond ik een eenvoudige man. En hij was goed bij de pinken, dat begrijp ik wel, maar hij was nog toegankelijk, vond ik. Dat was mijn indruk ervan. En die is dan bezig geweest en nog bezig met een heel bijzonder karretje. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Waarschijnlijk wel, ik vond het zeer interessant. In jouw leven, in jouw lichaam, in jouw bloed, zitten, ik weet niet hoeveel van dit soort karretjes. Ze zijn nog kleiner dan klein. Ze zijn buitengewoon klein. En die karretjes, dat is een soort vervoermiddel. En als je dan een pilletje slikt, dan brengt dat pilletje precies naar de plek waar het moet zijn. Dat is echt zijn vakgebied. Nu heb ik het natuurlijk veel te groot, maar dit kunnen we ons niet indenken hoe dat zit. Zo klein, zo minutieus en zo doeltreffend. En ik zei tegen Henny, daar moet wel made by God op staan, op dat karretje. Dit kan niet. Dit is niet zomaar gebeurd. Dit is niet zomaar ontstaan. Dat er, ik weet niet hoeveel van dit soort transportmodules zitten in jou. Die iets transporteren in jou. Om iets bij dat of bij daar te brengen. Dat is onvoorstelbaar. Dat maakt dat je misschien wel zegt met dat lied. Hoe groot zijt gij? Weet je wat het lied? Dat gaat over de schepping. En over de bergen en zo. Maar daar kom je uit. Van, hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat u zo uniek en zo wijs en groots bent? Jahwe, de Heere. De ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben. En nu komt er een spruit uit Maria. Dat staat niet in het Johannes-evangelie, maar dat weet u uit het Lucas-evangelie, want dat hoort u straks. In de kersttijd dan wordt het Lucas-evangelie gelezen. En dan, ja, Maria was dan zwanger en die ging naar Bethlehem. En, nou ja, er was geen hotel, dan maar een schuurtje. En daar is het gebeurd. De engelen zijn gelijk op dat moment uitgebarsten in een zangkoor. Misschien ook niet, want de oude broeder uit Emmer zei vroeger dat de engelen nooit zongen. Dat zijn alleen verloste zondaars. Dat was zo'n stokpaardje van hem. Nou, of hij gelijk is of niet, daar komen we straks wel achter. Maar maakt niet uit. Maar ze hebben het echt wel uitgesproken. Dit, ere zij God. Nou ja, voor mij is dat bijna hetzelfde als een jubellied aanheffen. Want dit is grootmaking van de Heere. Maar ze hebben voor het eerst God gezien. Dat ontgaat ons meestal. Engelen hadden nooit God gezien. God bewoonde een ontoegankelijk licht. Niemand kon dat zien en in leven blijven. Dat was ondenkbaar. En toen kwam het wonder dat God vlees en bloed aannam. Het woord is vlees geworden. Er is een menselijke vorm gekozen om Jahwe zichtbaar te maken. Om die Jahwe, die ik ben, die ik zal zijn, die ik zijn zal, zijn wezen, zijn bijzonderheid, om dat zichtbaar te maken. En dat is de geboorte van de Heer Jezus. En de Bijbel noemt hier, toen kwam Jahwe de spruit. Of toen kwam de spruit Jahwe. Nou, dat ontgaat ons waarschijnlijk. Want als je in de kerst preek en probeer te vertellen dat het om een gigantische happening gaat, een gigantische gebeurtenis gaat. Ja, dan krijg je al te horen, ik hoorde dat een paar weken terug, van je moet niet meer zo'n moeilijke preek doen met de kerst, want dat kunnen we niet verdragen. Maar dat zou ik zou het wel helemaal in de war geweest zijn door de oliebol of zo. Nee, sorry hoor. Maar dat heb ik niet zo. Maar ik heb geprobeerd iets te vertellen dat de Heer Jezus, dat kindje heel wat anders is dan een heel klein babytje, zoals die babytjes van ons zijn geweest. Het was Yahweh. En wat betekent dat? Ja, gigantisch veel. Stel u zich eens voor dat Yahweh, de eeuwige, ontoegankelijk, lichtbewonend, niemand kon dat zien. Als je in de buurt kwam, moest je sterven, ging je sterven. Je kon dat nooit verdragen. Die Yahweh die alles in zijn hand had, die alles geschapen heeft, die alles en boven iedereen stond, dat die op deze wijze zich laat zien. Nou, waarde gedacht, nou, als hij dan toch komt, dan maar met die gloriewagen, die bestond al in Ezekiel's tijd, zal ik maar zeggen, en dus ook in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus, dan had hij met die gloriewagen uit de hemel kunnen komen en alles was gelijk verbleekt. Alles stond echt helemaal perplex. Dat had gekund. Want dat gaat een keer gebeuren. Als hij komt in die glorie, dan gaat die olijfberg midden doorsplijten. Dan zie je het veel later nog. Maar dan komt hij in die hoedanigheid, in die glorie. Het is een enorme aardverschuiving, een aardbeving en een gigantische verandering van alles en nog wat. Dat had ook wel gekund toen. Geen probleem zou het geweest zijn. Maar hij deed het niet. Hij koos voor deze route. Hij koos ervoor om als een spruit zichtbaar te worden. Nou, en dat is zo apart dat je, nou ja, dat hij een spruit laat komen die koning zal zijn. Dat kan ik, ja, voorbestemd. Als je aan ons koningshuis denkt en er komt een eerstgeborene mannetje of vrouwtje, dan is dat de troonopvolger. Zo is dat toch. Die prinses Amalia, hoe heet ze geloof ik, zoiets heet ze. Die is bedoeld om, die heeft nog gelijk een stempel meegekregen. Dat kennen we wel. En dat die priester kan zijn, dat kennen we ook wel. En dat die knecht van de Heer moet zijn, een soort profeet, dat kennen we ook wel. Maar dat het de Heer zelf is, ja, dat wordt een beetje moeilijk. Dat is ook moeilijk. En daarom, broeder en zuster, is het Johannes-evangelie zo moeilijk. Iedereen roept, als je tot bekering komt, dan lees het Johannes-evangelie maar, want dat is het makkelijkst. Nou, dat is niet waar. Ik snap het wel, want er staan mooie verhalen en mooie geschiedenissen en mooie gebeurtenissen, waar ook een nieuwkomer echt wat aan heeft, dat bedoel ik dus niet. Maar ten diepste gaat het in het Johannes-evangelie ongelooflijk ver. Veel verder dan wij kunnen behappen. Gaat het zelfs boven ons verstand. Wie kan het? Het woord was bij God en het woord was God. Het woord is vlees geworden. Geboren. Dat is alles wat over de geboorte staat. Geen woord over Maria. Want als jij wegkomt, ja, dan valt Maria ook weg. Dat is een soort draagmoeder geweest in Lucas. Dat snap ik ook. En dat wil ik ook honoreren. Daar wil ik me graag ook wel voor bedanken dat ze dat wilde en mocht doen. Want ze was buitengewoon gezegend, zegt de schrift. Maar in het Johannes-evangelie, als Yahweh zich zichtbaar maakt, nou, dat kan hij ook wel zonder Maria. En ook zeker zonder Jozef. Die heeft maar een soort bijrol vervuld toen. Yahweh, de spruit. Dat is wat. Dat Yahweh zichtbaar werd. Ik kan me daar niet zo goed indenken. Er is een. Ik probeer hem even op te zoeken. Morgenavond mag ik iets zeggen over Rut 4. Dat is gewoon aan de orde daar, in dit geval in Ermelo. En dat gaat dan over die Boas die naar de poort gaat, weet je wel, die eerste andere losse tegenkomt. Dus even los nog van hoe dat gesprek gaat en waarover we dan praten. Maar die Boas is kennelijk een type van de verlosser, de losser, de losser. En tegen hem wordt gezegd, het raakte me zo tot in mijn ziel. Doe krachtige daden in Efrata. Nou ja, u hoort het, hè? In Efrata's velden. De herdertjes. De herders. En maak je naam beroemd in Bethlehem. Nou, ik heb dat gewoon, denk ik, dit is het Johannes-evangelie. Doe krachtige daden. Daar ligt een hele kleine baby. En van hem wordt gezegd, doe krachtige daden en maak je naam beroemd in Bethlehem. Het is een tekst uit de Bijbel. Ik ken dat niet. Ja, natuurlijk heb ik dat wel eerder gelezen. Denk dan niet tot je door. Blijf niet zitten, blijf niet hangen. Moet nog een keer wat gaan beklijven. Dat moet een beetje dichterbij komen. Daar is toen een meneer Boas losser geweest. En dan wordt ineens Obed en wordt Isaïe en dan wordt David zichtbaar. En hij is de losser. Die het land lost, merkwaardig genoeg. Dat mag u even meenemen alvast. Dat is mooi om over te piekeren. En die Moabitische vrouw koopt. Het land wordt gelost. Ja, daar moet je voor betalen. Maar dat was lossing. Dat was geregeld. Dat stond in de wet. Maar die vrouw die hoorde daar niet bij. Die kocht hij. Hij koopt die vrouw en lost het land. Ik denk dat dat lossen van het land te maken heeft met Israël. Want het land is van de Heer. Weet je wat? Dus dat is dat lossen. Maar die Moabitische vrouw binnenlaten. Ja, daar moet je een prijs voor betalen. Daar moet iets voor gebeuren. Dat is het verschil. Hoe dan ook. In Bethlehem is het zichtbaar geworden. Wat is daar zichtbaar geworden? Nou, dat is een baby geboren. En de wijzen uit het oosten komen daar in Bethlehem en zeggen, er is een koning geboren, punt. Want die hadden zijn sterren gezien, heb ik vaker geroepen. Die ster is misschien wel in Jordanië geweest, door Biliam aangekondigd. Er zal een scepter en een ster uitgaan in Jacob. Er zal een ster komen, dus daar wisten ze, er zal een ster zichtbaar worden. Die hebben er meer geloof aan gehecht dan de Joodse mensen. Die ster is zichtbaar. En dat die knecht zou zijn, ja, daar hebben we Jesaja ook voor. 42, 49, 50 en 3, dus 4 hoofdstukken. En dat die priester zou zijn, jazeker, de Heer zal een priester verwekken. En een profeet. Maar dat die Jahwe zelf is, dat de Heer zelf zichtbaar is geworden. Kunt u zich voorstellen dat Jahwe de grote, heerlijke, verheven, die niemand kan naderen zonder schade op te lopen, dat hij daar op dat moment in die breekbare, tere vorm in een kribbetje ligt. Ja, dan kan ik wel een liedje zingen. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. Er zijn hele mooie liederen. Soms ook een beetje romantisch, een beetje liefelijk gemaakt of zo. Maar er zijn ook hele diepe dingen bij. En hier heb je dat. Jawel, is zichtbaar in Christus. Wat een wonder. En in het Johannes-evangelie, ik ga dus even de lijn doortrekken van dat spruit Jawel met het evangelie van Johannes. Weet je wat? Dat spruit die priester is Lucas, nog een keer. Spruit die knecht is Marcus. Spruit die koning is Matthäus. Maar spruit die Jahwe is, dat is het Johannes-evangelie. En u hebt het, ik heb al geciteerd. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene, niet eerstgeborene. Er zijn er niet meer van. Bij eerstgeborenen zijn er altijd meer. Als hij de eerstgeborene is onder vele broeders, nou ja, dat is een hele club. De eerstgeborene onder de dood, de eerstgeborene onder... Altijd, eerstgeborene, een hele rijm nog. Hij is wel de hoogste in rang, jawel, maar er zijn er veel meer van. Een enige geborene van de vader, er zijn er niet meer van. Er is er maar één van. Ik moest vroeger op school een raadseltje oplossen. Lagere school. Het is een paar jaar terug, dat snap je. Wat heeft een keizer wel en God niet? Dat was onze hoofdonderwijzer die ons dat opgaf. En dan moesten we maar aan sleutelen. Nou, daar kwamen we nooit van zijn leven daar uit. Heeft het uitgelegd. Een keizer heeft ergens op de wereld nog wel iemand die ook keizer is. Japan was toen heel gewoon, maar andere plekken, de keizer van. Dus een keizer heeft nog soortgelijken. En God. Aan hem is niemand gelijk. En het antwoord was, wat heeft een keizer wel en God niet, dat is zijns gelijke. Dat is een beetje moeilijk taalgebruik. God heeft niet iemand die ook God is. Snap je dat? Maar eigenlijk is dat heel precies gedefinieerd waar het naartoe moet. En hij is de enige geborene zoon van de Vader. Er zijn er niet nog meer. De enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Amen, 112, Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods genade, maar de genade van God geopenbaard voor de mensen. En zo is de Heer Jezus gekomen. En in de Johannes 1 staat nog verder, ja, dat hij nog steeds in de schoot van de Vader is, niet was, voordien. Maar toen hij hier op aarde was, was hij ook in de schoot van de Vader. Ik zal het anders ook wel eens eerder geroepen. Toen hij in de schoot van Maria was om verzorgd te worden, was hij op hetzelfde moment in de schoot van de Vader. Nou, ga er maar aan staan. Ja, dat gaat je begrip te boven. Dit kunnen we eigenlijk niet verwoorden, kunnen we eigenlijk niet schetsen, in een plaatje krijgen. En toch is dat precies wat ik zeggen wil. Dat is het unieke. Dat is het buitengewone van de Heer Jezus. Nog een keer, dat hij knecht wilde zijn en mij wilde zoeken. Dat hij priester wilde zijn om voor mij genoegdoening te doen. Dat hij koning wil zijn om te heersen in mijn leven en ook in stuur te hebben, macht te hebben, gezag te hebben. Dat snap ik. Maar dat het jou weer zelf was, daar sta ik perplex. Johannes' evangelie is daarvan echt doortrokken. Ik hoop dat u daar vanavond gewoon interesse hebt om het Johannes-evangelie nog een keer te lezen. Misschien wel te herlezen. En u zult ontdekken dat er gigantische duidingen zijn. In hoofdstuk 2 van het Johannes-evangelie, dit was hoofdstuk 1. Maar ook dat de engelen gods van hem uit opstegen en daalden. Dus toen hij hier op aarde was, gingen de engelen van hem uit. Hij stuurde ze, hij regelde alles. Ja, die moest naar China en die moest naar Colombia en die moest naar Siddeburen, Slochteren, Siddeburen, Schildwolde. En die moest naar Emmen en die moest naar Klazineveen. Hij stuurde ze uit. Hij, der engelen, heer en koning, zegt een gezang. Terecht. Hij stuurde ze. Ze gingen van hem uit en ze kwamen ook bij hem terug. Toen hij hier op aarde was, zegt het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Ze gingen van hem uit en ze kwamen bij hem terug om verslag uit te brengen. Om een rapport te geven. Krijgt u een beetje respect voor die naar het kruis ging? Want daar gaat het me om. Dat immense grote van de Heer Jezus. Dat uitmuntende van hem. Dat moet een keer zover komen dat je de Heer Jezus, wie bent u toch? Toen Petrus zag dat alle visjes in zijn net vlogen, omdat de Heer het zei, toen was hij compleet ondersteboven. Ga uit van mij, hier ben ik met een zondag mens. Hier snap ik helemaal niks van. U past helemaal niet bij mij. Nou, dat klopt ook. Natuurlijk gezegd. Dit is te veel van het goede. In het Johannes-evangelie is dat zo. In hoofdstuk 2 van Johannes-evangelie maakt hij water tot wijn. Weet je wat die bijzondere geschiedenis van de bruiloft in Cana? U kent het wel, die steende watervaten. Nou, u bent er misschien ook wel geweest. Ik ben er verschillende keren geweest. En iedere keer die watervaten, daar zegt de ene kerk, ja, dit waren ze. Nou ja, en andere kerk komt een heel ander model tegen. Nou, dit waren ze. We hebben hele series. En ze hebben nog steeds wijn daar uit die tijd. Nou, niet meer te drinken natuurlijk, als het echt zo zou zijn. Maar de commissie, die gaat er heerlijk mee aan de haal. Maar toch, wat deed de Heer daar? Dat is het eerste wonder van de Heer Jezus. En hij openbaarde zijn heerlijkheid, Johannes 2. Wat deed hij? De vreugde was compleet verstild. Want wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt, zegt Richteren. Maar de wijn was op. De vreugde was verdwenen. Het was gebeurd. Er was niks meer. Ze hebben geen wijn meer, zei Maria tegen de Heer Jezus. Vrouw, laat maar, ik weet het wel. En dan komt het moment dat hij zijn heerlijkheid, zijn glorie laat zien. Door van water pijn te maken. Misschien klinkt het u bekend in de oren, maar ik wil het toch kwijt. God bewaart mijn tranen in zijn kruik, in zijn fles. Er ligt een waterkruik in de hemel, daar staat mijn naam op, van dato. Er komt een moment, de Bijbel zegt ook in het Johannes-evangelie, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wat betekent dat die waterkruik van dato veranderd wordt in vreugde, in wijn? Dat is openbaring van zijn heerlijkheid. Dat is onthulling van zijn glorie. Dit gaat zo ongelooflijk hoog, dat je misschien wel weer je pet en je hoed en alles wat je op je kop hebt afdoet voor hem. En dat is nu precies wat het is. Hij openbaart zijn heerlijkheid. In hoofdstuk 5 van de Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus, heel merkwaardig, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij het de Vader ziet doen. Nou, dat is heel vaak uitgelegd. Dat heb ik ook hier wel eens als vraag gehad. En ik heb ook wel eens een antwoord erop gegeven. Dat is dus dat de Heer Jezus zo'n tweede plek had in de Godheid. Want hij kon niet alles. De Vader kon alles. En hij kon, dus, maar hij moest het eerst de Vader zien doen. En als goede leerling zat hij dan te kijken, hoe doet de Vader het? Nou, dan kan ik het ook. De kunst afkijken, zo zouden wij dat misschien zeggen. Antwoord nee. Als de Heer Jezus één ding gedaan had zonder de Vader, dan was het niet één geweest. Dan was het niet Yahweh geweest. Dan was hij het zelf geweest, los van de Vader. Daarom zei de Heer Jezus, de Zoon kan niks doen. Maar ik wil het ook, ik kan het helemaal niet. We doen het samen. Zelfs het kruis. Het Johannes-evangelie, het kruis, zelfs dat. Zo gingen die beiden samen. Ze zullen me allemaal alleen laten. Zo vaak geciteerd, Johannes 16. Ik dacht vers 32, maar ze zullen me allemaal alleen laten. Maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Eén. De Heer Jezus deed niets van zichzelf, uit zichzelf. Ik doe alleen wat de Vader mij heeft gezegd. Wat mooi, hè? Dat je een klein stukje schildering krijgt van Yahweh, hoofdstuk 5. Nou, dan gaat dan door in hoofdstuk 11, waar hij bij het graf van Lazarus staat en zegt, Lazarus, kom naar buiten! Ik heb het niet eens van mezelf, ik heb het vroeger al horen zeggen een keer. Als hij, het is maar goed dat hij dat woord Lazarus erbij zei, want als dat niet gezegd zou zijn, dan waren alle doden in Christus uit het graf gekomen. Kom naar buiten! Nou, dat is één bevel, komen ze allemaal. Maar alleen Lazarus, hij, het macht zijn leven af te leggen en macht het weer te nemen en is verklaard Gods zoon, God de zoon te zijn door dodenopstanding. De brief van de Romeinen. Dat is het bewijs. Niet alleen de jongeling van Naen, ook niet het meisje van de dochtertje van Jairus, maar ook Lazarus, maar ook zijn eigen opstanding. Daarom geloof ik ook, en dat staat ook echt in de schrift, dat hij zelf uit de doden is opgestaan. Hij is ook opgewekt door de majesteit van de Vader. Dat is ook waar. Maar hij is ook opgestaan in eigen kracht. Dat is ook waar. Dat is Yahweh, die dat kon. Die dat ook deed. Johannes 17, hij zegt, ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. Hij kon in het huis van de Vader zeggen, ik wil. Hier op aarde kon hij ook zeggen, dat heeft hij één keer gezegd, ik wil, word gereinigd tegen de Melaatse. Maar hij kan ook zeggen in het huis van de Vader, ik wil dat die nu vanavond in Emmen zitten, Harmsmeegestraat 4, die hierover nadenken, ik wil dat die bij me zijn. Dat wil hij. Dat kan hij daar zeggen. Wie heeft daar in het huis van de Vader iets te zeggen? Hij? Nou ja, u kunt praten wat u wilt, maar uit zichzelf nee. Nu, ik wil het niet ingewikkeld doen, maar nog één, en die heb ik ook heel vaak genoemd, maar ik wil hem in dit verband nog een keer plaatsen. In de Hof Gethsemane is in Lucas een hele geschiedenis te zien van bitter lijden, van angst, van zweetdruppels die op de aarde vielen als bloeddruppels. En daar heeft hij 3 keer gebeden. Maar in het Johannesevangelie vindt u niets van dit. Niets, nul. In het Johannesevangelie is de Heer Jezus niet geboren. Hij was er. En hij werd zichtbaar. Maar hij was er al. In het Johannes en Lucas is hij geboren. Baby, kribbetje, Bethlehem. Alles wat daar is, dat is nuttig en bijzonder. Maar het is zo typerend voor de evangelieschrijver. In het Johannesevangelie is de Heer Jezus ook in Gethsemane. Op dezelfde plek. Precies dezelfde plek. Maar Lucas van zegt, nou, dat was me even bar. De discipelen zijn in slaap gevallen. Konden niet 1 uur met hem waken. Van alles is er gebeurd. En hij heeft ook van alles gezegd. Maar in het Johannesevangelie geen woord over dat moeilijke. Niets over vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker naar mij voorbij gaan. Niets daarover. Het enige wat er staat in het Johannesevangelie. Toen kwam de bende aan met Judas aan het hoofd. Met soldaten van Pilatus en met dienaren van de overpriesters en schriftgeleerden. Dat spul dat kwam eraan. En de Heer staat daar op diezelfde plek waar hij zo moeitevol heeft gebeden. Daar staat hij en hij zegt, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazarene. En wat zegt hij dan? Ik ben. Hij noemt zijn naam. Jahwe. De spruit die Jahwe is. Hij noemt zijn naam en het hele spul ligt achterover. We kunnen geen vin meer verroeren. Dat is de Heer Jezus. Dat is Hij die Jahwe zelf is. En in hoofdstuk 20, daar staat hij zo schitterend. En dat wil ik echt erbij nemen. Dan is hij opgestaan uit de dood. Komt hij te midden van de discipelen die in een bovenzaal zijn. In een soort opperzaal of bovenzaal. En daar zijn ze bij elkaar. Deuren dicht, het vrees voor de Joden. De Heer komt binnen, heeft ook geen deur nodig. Simpel. Heeft ook niet de deur geforceerd, even er dwars doorheen vliegen, zoals die politiemannen dat soms doen. Bam, bam, bam. Ze schieten 3 keer en ze gooien er een rug tegenaan die heel zwaar is. En nee, niks. Hij is er ineens. En hij zegent hen. Maar waarom u ten liefste omgaat in die bovenzaal is, en hij blies op hen. En zij ontvangt Heilige Geest. Misschien dat wel de meest onbegrepen tekst uit de hele Bijbel. Toen God begon, toen blies Hij levensadem in Adam. Hij blies in hen. En zo werd de mens een levendmakende geest. Maar die nieuwe mens ontstaat toen de Heer Jezus is opgestaan. En dan blaast Hij weer. De tweede keer dat God blaast. Toen in Genesis, in het paradijs. En nu voor de tweede keer in de bovenzaal. En daar zei hij, ontvangt Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest moest nog komen. Dat kwam pas nou, op die Pinksterdag met Handelingen 2 en zo. Daar heb je teksten genoeg voor. Maar hij zei, dit gaat er gebeuren. Leven uit God. Eeuwig leven. Ik ben het leven. En nu blaas ik mijn leven, mijn adem, mijn levensadem, blaas ik op jullie. Dat geef ik op jullie. Ik blaas jullie die levensadem toe. Dat is Jahwe zelf. De enige die leven kon geven, dat was Jahwe. Niet de knecht van Jahwe, maar Jahwe zelf. Zoals de Vader gegeven is om leven te hebben in zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in zichzelf. Nu, deze schets, broeder en zuster, heb ik alleen maar willen geven. Kijk, je vindt dit onderwijs van de spruit die Jahwe is, helemaal terug in het Johannesevangelie. Ik ben met u geweest in hoofdstuk 1, en 2, en 5, in 11, en 17, en 19, en 20. Ik had die nummertjes even op een rijtje gezet. Maar dat is nu precies wat zo uniek is. Dat de Heer Jezus zo getoond is. En het is Johannes die dat mag doen. Die hem, en als hij hem zo dichtbij gekomen is, later ziet in heerlijkheid, openbaring 1, dan ligt hij als dood aan zijn voeten. Dan heeft hij niets meer om te zeggen. Dan is hij compleet onder de indruk. Dat is de Heer Jezus die spruit is. Maar nu staat hier, hij die zo spruit is, die zal jullie sieraad zijn. Dus niet jouw uiterlijke opsmuk, niet de aanbieding van Kruidvat of van een andere club. Nee, niets daarvan. Hij zelf is mijn sieraad. Hij is mijn leven. Hij is mijn adem. Dat heeft hij in ons geblazen. Hij heeft zijn leven gegeven en hij heeft gekocht, betaald. En nu ben ik deelgenoot van de goddelijke natuur. Ja, ja, 2 Petrus 1, prachtig. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. En hij is hier. Dat is mijn sieraad. Nou, dat is best moeilijk. Want wij willen toch wel graag een beetje fatsoenlijk, zeg maar, tevoorschijn komen. En in het dorpje vlakbij de plek waar we nu wonen zeggen ze, nou ja, de mensen moeten er niks van zeggen. Dus daar zegt ze niks van. Dat is ongeveer de norm. Dat mensen er niks van zeggen. Maar ze zien er ook niks van. Ze zeggen er niks over, maar ze zien het ook niet. Maar u en mijn sieraad is de Heer Jezus. Hij is onze vreugde. Hij is onze blijdschap. Hij is ons heil. Hij is onze zegen in toekomst. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. En dat is in Bethlehem dus begonnen. En dat zal dus doorgaan, zegt Jesaja 4, tot in Sion. En Sion, nou, dat is natuurlijk een duiding voor Jeruzalem, dat is duidelijk. Het Sion van de heilige Israël. Maar er is nog iets. Want er zal in Sion, een op elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen. De wolk Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie. En rook en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Nou, nu hoop ik dat u het kunt volgen. Waar was de bovenzaal? Als u in Jeruzalem vraagt waar is de bovenzaal, dan krijgt u gegarandeerd een antwoord. Op de berg Sion. Daar is nu een heiligdom, omdat Petrus daar ongeveer vlak daarbij de Heer Jezus verloochende, hem ontkende. En zijn drie keer iets zei wat hij nooit had mogen zeggen en daar een haan kraait. Dan ziet u, nou, Petrus Calicantus, zo heet die kerk. Het kraaien van de haan, het is zo afschuwelijk, zo'n verloochening door hem. Dus dat is het symbool van de haan duidelijk zichtbaar. Dus het lijden van de Jezus wordt daar op een schitterende manier weer in die kerk. Ik ben niet zo gauw onder de indruk van architectuur, maar dat is zo, dat is heel bijzonder. Dus het lijden. Daar een paar stappen vandaan ligt de plek waar de discipelen met de Heer Jezus waren in die bovenzaal. Op de berg Sion. En nu zegt Jesaja 4, de samenkomsten die daar op die berg Sion gehouden worden, daar zal zegen, 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 zegen zijn. U bent genaderd, gelovigen, Nieuw Testament, niet tot, maar tot de berg Sion, u. Zo, dat staat voor u in de brief aan de Hebreeën. En hij wil in ons midden zijn, waar 2 of 3 zijn. Daar kom ik. Alsof die opstandingsdag elke keer opnieuw zich gaat voltrekken. Hij komt, de opgestane Heer. En hij wil zichzelf openbaren. Hij wilde zijn handen tonen en zijn zijde laten zien. En ze waren verblijd toen ze de Heer zagen. Nou, dat is precies samenkomsten. Sorry, dat is samenkomen. En dat zijn dus samenkomsten. Dit is eigenlijk uniek. Dat je hier in het Oude Testament Jesaja, als die spruit geduid wordt, als die aanduiding er is van, hij komt hoor, de spruit die Jahwe zelf is, maar hij komt, hij heeft een plek waar hij met jou wil samenkomen. Nou, dat is voor de Joden straks Sion duidelijk. Daar in Jeruzalem gaat het gebeuren. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Maar we hebben dat ook. Het is om die reden dat de gemeente notabene Jeruzalem genoemd wordt en dat we genaderd zijn tot de berg Sion. Daar horen wij, daar zijn wij. En het is heel mooi om je in je gedachten te verplaatsen in deze situatie en zeggen, Heer Jezus, wat schitterend dat ik daar met u mag zijn, op die plek. Waar u toen was, in gedachten. Het is niet dezelfde, het gaat niet om de vierkante meters, maar u bent in Emmen. Als u hier een plaats hebt om samen te komen, dan wil de Heer hier zijn. Maar dan wordt toch gezien als een berg Sion, waar hij zichzelf laat zien. Waar hij zich openbaart. Waar hij zich laat zien in zijn lijden, in zijn stem, maar ook in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. Dat laat de Heer zien. U en ik hebben een geweldig voorrecht. Want dit de spruit is Yahweh, dat gaat door tot vandaag, dan nog steeds. En straks zal het ook voor Israël gelden als ze terug zijn. En hij daar vanaf de Olijfberg toch weer naar Sion gaat, naar die bergen. En daar samenkomsten met hen heeft. En dan is daar de wolk van heerlijkheid, de Shechina. Het is alsof de tocht uit de woestijn zich herhaalt. Alsof dat, wat toen zo spectaculair was, en wat bij de opening van de tempel zo spectaculair was, dat komt terug. Dat is er dan weer. Maar u mag zeggen, ja, maar dit spectaculaire, dit hele aparte, dat hebben wij. Maar als hij komt, openbaart hij zichzelf. Laat hij zichzelf zien. Nou, vanaf het moment dat ik zag dat het daarover gaat in de Bijbel, dat de kern is, dat die spruit zichzelf laat zien en dat Yahweh zichtbaar wordt, dat de hoge priester, dezelfde Heer Jezus, zichtbaar wordt, dat de knecht die mij wilde dienen en mij wilde opzoeken, zichtbaar wordt, en dat de koning der koningen zichtbaar wordt. Nou, dan kun je rustig Heere zich God gaan zingen. Wat moet je anders? Eigenlijk niks meer. Een loflied in elk geval. Het hoeft niet dat lied te zijn, maar dan kun je niet anders dan hem prijzen. Zeg, Heer Jezus, wat bent u schitterend, wat bent u mooier. Mooier, zegt Psalm 45, dan de mensenkinderen. Mooier dan een mens. Je hebt hele mooie mensen, en misschien ook wel hele aparte mensen. Er wordt vandaag enorm gepocht met, of geschoten op, het is maar net aan welke kant je staat. Maar, heel apart. Maar dit is er één. Met niemand te vergelijken. Wie is als u, Heer Jezus? Wie is als u? Wie is aan u gelijk? Jezus, mild en rijk. S vaders, één geborene. Dat is de Heer Jezus. De eeuwige. Yahweh zelf. Die echt genoeg. We hebben genoeg teksten om te bewijzen dat hij Yahweh zelf. Dit was alleen maar. Die teksten uit Johannes, dat zijn alleen maar bewijzen dat hij Yahweh is. Dat hij de handelingen van Yahweh verrichtte. Dat hij liet zien dat dat alleen van Yahweh kan zijn geweest. Dat is de Heer Jezus die de spruit is. U hebt een hele bijzondere heiland. U hebt een hele bijzondere verlosser. U hebt een man geweldig van vermogen. Dat is een term die met Boas te maken heeft in Bethlehem. Toen, voor Bethlehem, toen ook Bethlehem. Toen ook daar. En tegen die Boas wordt gezegd van, machtige daden, doe! En laat uw naam bekend zijn in Bethlehem. Ja, toen, Rut 4. Toen, zo'n profetie, ongelooflijk. Daar staat het al. En zo is het ook gekomen. Dit is de schrift, dit is de Bijbel. En dat kostbare boek hebt u in uw handen. En daar mag u naar luisteren. En ik mag u daar dus iets vertellen. En het is mij een vreugde om dat te doen. Want ik geniet er zelf intens van. Dit is schitterend. Wat moet ik nou doen met alle poppetjes en kleine frivole dingetjes van een kerstboom? Ik heb geen enkele moeite met een kerstboom. Niks. Dat bedoel ik niet. Doe. Neem al mij drie. Heb je in elke hoek van de kamer één. Dan heb je nog één hoek over waar je zelf in kunt gaan staan om te schamen. Want dat wordt dan zo. Nee, maar doe iets. Maar laat je nou niet zeggen van dit moet. Dit mag niet, dit mag wel. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is wel een uiting van een bepaalde tijd. En daar wil ik ook niet eens tegen aan gaan hangen. En het mag best gezellig zijn. Het mag best feestelijk zijn. Het mag best gezellig zijn met je kinderen of met anderen. Maar ik zou wel graag naar Bethlehem gaan. U weet dat ik dat eerder gezegd heb. Ik kwam met een Palestijnse gids in Bethlehem en ik had er geen millimeter verwachting van. Maar hij begon met het verhaal van, weet u wel, waar al die paaslammeren vandaan kwamen. Toen er 100.000 per jaar geslacht werden in Jeruzalem in de tijd van de Heer Jezus. 100.000 volgens de geschiedschrijver Josephus Flavius. Nou, ik wist het niet. Die kwamen allemaal uit Bethlehem, zei hij, een Palestijnse gids. Waar ik geen millimeter vertrouwen in had. Ik schrok. Ik schaamde me. Dit wist ik niet, dat weet hij wel. Waarom is die prachtige boodschap van de verlossing van de Jezus aan herders in Bethlehem gebracht? Wist ik ook niet. Waarom niet in Jeruzalem, bij de universiteiten of zo? Omdat die herders continu zorg gedragen hebben voor het offer. En als u constant zorg draagt voor het offer, gaat God u daarvoor belonen. Daarom. Dat is Bethlehem. Daar is David gezalfd. Ja, dat is gebeurd. Geschiedenis. Ja, klopt. Maar waarom moeten we die geschiedenis dan leren? Nou, om te zien dat, ja, om te zien dat er een zoon Davids komt die gezalfd is, die koning is, die heerser is, die majesteit heeft. Daarom. Daar is gebeurd. Waarom verlangde David naar water uit de bornput of uit de bron van Bethlehem? 2 Samuel 23, geloof ik, op mijn hoofd. Waarom? Ja, dat had hij vroeger uitgedronken. Dat was natuurlijk zijn smaak. Dat was een hele bijzondere smaak misschien. Klopt wel. Het was bezet gebied. Nou, het is weer van het bezet gebied, kan ik u verzekeren. Als je dichterbij wilt komen en door wilt dringen naar de bron van iets, dan is het, kom je heel veel vijandschap tegen. Niet van jullie of zo, van mensen, maar de publieke opinie, de satanische machten, de demonische beïnvloedingen, de invloedingen van A en B en C en D. Van alles wat over je heen, zodat je daar maar niet bij de kern, niet bij de bron komt. Je mag wel een beetje meedoen. Ja, dat is leuk hoor. Dat kan ook in het winkelcentrum. Met kerstbomen, met dezelfde ballen en dezelfde muziek en dezelfde songs en Christmas carols en weet ik veel. Kan allemaal. Maar de kern is de kern. Bethlehem. Nog één sprongetje, dan stop ik. De eerste keer dat het woord Bethlehem voorkomt in de Bijbel, daar moet je altijd naar kijken als je Bijbelstudie doet. Dat is al in het boek Genesis. Ik dacht 36, uit mijn hoofd. Jacob komt terug van Laban. Esau en Jacob hadden bonje en Jacob is gevlucht. Is daar gaan trouwen met twee vrouwen en met weet ik veel hoeveel schapen en geiten teruggekomen. En dan zegt de Heer, als hij dichterbij komt in het land, je moet je belofte doen. Je moet naar Bethel gaan, want dat heb je mij beloofd. Nou, dat gebeurt ook, dat doet hij ook. Jacob komt in Bethel en gaat daar offeren, doet wat hij beloofd had te doen. Hij was het helemaal kwijt. En dan gaat hij verder. Dan wil hij dus naar de Westbank gaan, zo heet dat vandaag. Dus naar Hebron en zo, dus waar de oude vader Jacob en Isaac gewoond hebben, waar ze dus toen woonden. En dan komt hij op weg naar de Westbank, schrikt u niet, in het veld van Efrata. De Bijbel zegt het. En daar wordt een klein jongetje geboren. Rachel heeft een zoon gebaard, dat is Jozef. De tweede die geboren wordt, dat is dan de tweede die daar, dat is Benjamin geworden. Maar het moeilijke is misschien wel dit, dat Rachel sterft in die geboorte. Het is haar sterven. En dan noemt ze hem mijn lijden, mijn moeite, Benoni, zoon van mijn smarten. En Jacob zegt nee, het is de zoon van mijn rechterhand. Dat is Bethlehem, waar de zoon van smarten verandert in de zoon van Gods rechterhand. Dat is Bethlehem. Waar de zoon van smarten, ik herhaal, veranderd wordt in de zoon van Gods rechterhand. Dat is kenmerken. Dat is een stempel. Als je dan naar Bethlehem wilt kijken, dan moet je deze bril opzetten. Deze bril. Dus die eerste bril. Dat komt voor het eerst voor in de Bijbel. En dan mag je de rest invullen. Schitterend wordt het. Moeite van een studie waard. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo zegenen wilt. Daarbij wilt zijn, ook voor de rest van deze avond. We danken u voor dit moment. We danken u dat we toch over u en over de Heer Jezus mochten gaan nadenken. En dat hele wonderlijke mochten gaan bekijken van dat kind van Bethlehem. Komt verwonderd u hier mensen. Ga kijken. Simeon was verbaasd. Hanna was verbaasd. Simeon uit de 2 stammen en Hanna uit de 10 stammen. Maar de wijzen uit het oosten waren verbaasd. Die kwamen met hun geschenken. De volkeren, de 2 stammen, de 10 stammen, ze komen allemaal uit bij hetzelfde punt. Bethlehem, dank u wel daarvoor. Amen.